Geliefde gemeente, wij waren nog niet helemaal aan het einde van zondag 45 van de Heidelbergse catechismus. Van het gebed, daar kom ik nu nog een keer op terug. Ik lees u de vragen 116 tot en met 118. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Het antwoord luidt daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vormt. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God de aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord eerstelijk dat wij alleen de ene ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke noodruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft, onze Vader die in de hemel zijt. Het gaat over het gebed. Wij zouden letten op waarom nodig, waarin aangenaam en wat te bidden. Wij zijn gekomen tot en met het antwoord, halverwege ongeveer, van vraag 117, vraag antwoord 117, over waarin aangenaam. We hebben gehoord eerst de ene ware God aan. Die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Alle rechte kennis van God berust op openbaring. En die openbaring vinden wij in het woord. Daarbij om al hetgeen dat hij ons geboden heeft. Er zijn ook dingen die wij zelf bedenken, waar we eigenlijk niet eens om mogen bidden. Dus het gebed wordt ook bepaald door datgene wat God toelaatbaar acht en nodig acht. Daar kwam bij het van harte aanroepen. Geen rozenkrans of een paternoster, maar van harte aanroepen. In geest en in waarheid. Nou, toen zijn we dat volgende stukje begonnen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Waarom dat nodig is. We hebben gehoord ook dat recht en grondig, dat wil geen niet zeggen dat wij een volmaakte kennis hebben van onze onvolmaaktheid. Maar op de rechte wijze. Zodat het niet ontaardt in een klaagzang waar een mens niks van meent. Wat hij het ene jaar zegt en 10 jaar daarna zegt hij het nog. En je hoort nooit iets over de vergeving die bij de Heere is. En grondig kennen, recht kennen, dat is dus op die wijze kennen in het licht van Christus. Daar moet je goed over denken. Want de zaken worden vaak losgemaakt van Christus. Nou weet ik wel dat de Heere kan in één ogenblik een mens die nergens van weet minder in zijn ellende zetten. Maar kijk, als je mag leven onder de beademing van het woord, dan is die rechte zelf, die rechte kennis van de zonde, is een zondekennis in het licht van Golgotha. Daar kun je niet meer achter terug. De Heere heeft zo in alle eenvoudigheid gezegd tot zijn discipelen: predik het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. In ieder geval is gebruikelijk dat men er een hoofdstuk apart van maakt. En als het ware die wet uit het woord van God uitdeelt. En dan spreekt over de vreselijkheid van de zonde. En de zware straf die ons te wachten staat. Want je zal toch eerst, of zo moet je niet denken. De praktijk heeft bewezen dat een mens God kan lasteren vanwege de plagen. En dat hij steeds harder wordt. Ze zeggen dat het nood leert bidden, maar nood leert ook vloeken. Dat de mensen de naam van de Heere lasteren. Je begrijpt wel, op zichzelf. Ach. Toetsen. Die kennis en die ervaring van zonde, van ellende, doet het niet. Je komt altijd weer terecht bij de eeuwige liefde Gods des Vaders, die trekt tot zijn lieve Zoon. En bij dat werk van de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, omdat we in hem niet geloven. En bij de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg. En daar kun je lang of kort over praten, maar als de prediking niet meer prediking is van die Christus, dan is het ook niet prediking van het evangelie. Dat doet de catechismus ook niet. Die is op zo'n eigenaardige manier van wal gestoken. Wat is uw enige troost? Wij in het leven en in het sterven. En daar komt het antwoord op. En je zult het ook in je eigen leven ervaren. Ik heb dat wel eens meer aangehaald. Ik zie het nu weer in de gedachten van Comedy. Als die schrijft over die leraar die... Die zei, nou zal ik de volken van de hel nog eens laten zien. En dan begon die aan te pakken. Maar ik merkte, schrijft Comrie, al ras dat de tranen droogden. Hij vond als vrucht daarvan een zekere verharding. Net als dat beeld van die hond bij de smidsen, de vonken die vallen om hem heen en tussen zijn haren. Maar hij raakte overlaat gewend. Zo gaat het ook als we Gods heilig recht en zijn heilige wet los gaan maken van dat heilig evangelie. En dat is de wil van de Heere niet. Daarom dat recht kennen. Dat wil zeggen kennen in het licht van het heilige evangelie. Ik zeg niet dat je een systeem moet maken. Als hij nou zegt, nou ja, voor mij is het al een beetje anders gegaan. Och, ik ben daar altijd zo makkelijk in. De Heer heeft gezegd, zult gij mij bevel geven van het werk mijner handen. De Heer die heeft duizend wegen en middelen. Kan de Heer een kind, een hondje... Weet ik wat voor gebruik ook een bliksemstraal. Maar op het algemeen is het vaak de goede tierenheid des Heren. Je leest in de profeet Ezekiel en ook bij Jeremia, neem ik, dan lees je dat de Heren dat volk vreselijk geslagen vanwege de zonde. En dan drukt de Heer zich zo expres uit om ons te onderwijzen. Ik zeg het nu eens heel menselijk na. Dat is net alsof de Heer zegt, ik had gedacht dat jullie wel tot één keer zouden komen. Dat je voor mijn aangezicht je ongerechtigheden zou beleiden. alleen bekenning over gerechtigheden, dat je tegen mij gezondigd bent. Maar, wat merkt de Heer? De Heer merkt dat ze onder die heidenen waar ze naartoe gingen, was het ook al mis. In plaats dat de naam des Heeren geheiligd werd, werd de naam des Heeren ontheiligd. Als het aan de meester gelegen had, dan hadden ze nooit meer teruggewild, teruggekomen naar het land van de belofte. En dan lees je zo opmerkelijk dat de Heere dan, ja, je zou zeggen, uit een ander vat gaat tappen. Dan zegt de Heer, ik zal jullie in je land planten. Ik zal de wijnstok en de vijgenboom gebieden, dat hij zijn vrucht weer voortbrengt. Ik zal het land niet meer kaal laten vreten. Ik zal je overladen met mijn zegeningen. Ik zal je één hart en één weg geven. En dan lees je zo. Dan zult gij erkennen uw wegen die niet goed waren. Wat is dat teer? Dat die eeuwige liefde, die verharde, die verstokte zondaar, die onder de slagen, nog niet tot de erkentenis komen waar ze het aan verdiend hebben. Die maar steeds dieper zinken, dat dan die eeuwige liefde het hart verbreekt. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen die niet goed waren. En gij zult een walging hebben aan uzelf. Daar zie je nou een bijbels voorbeeld van de werkingen van God, van zijn heilige geest, van het dierbare evangelie. Dat vernedert. Dat maakt het klein, het andere niet. Andere, daar zit de mens te sidderen, dat alles staat te schudden, hij weet geen raad. Als daar geen ruimte, geen opening in is. Maar nou dat wonderbaarlijk recht kennen. Zo kennen, dat het mij trekt, altijd weer, naar het bloed en de wonden van de Heer Jezus Christus. Niet vertwijfelen aan de genade, nog in de zonde blijven liggen. Overwits de doop een ontwijfelbaar getuigenis is. Lieve gemeente, dat zou je nou elkaar graag mee willen geven. Dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Er zijn toch van die grote zaken die zo weinig worden genoemd, waar zo weinig oog voor is. Er is veel meer ruimte voor de mens en wat die zegt en die denkt dan daarvoor. Wat kun je dan blij worden dat je in zijn naam bent gedoopt? Nou, die rechte kennis, dat betekent altijd kennis in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is ook een kennis die doet vragen, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Zit je nog ergens mee? Vraag je dat dan ook aan de Heer? Ik zeg niet dat je zo alle minuut een antwoord krijgt zoals je dat denkt te nodig te hebben. Maar de Heer hoort. En als er nou iets is wat de Heer alleen weet en de mensen misschien niet, en het is een druk en een kruis, dan mag je de Heer vragen. Dan mag hij zeggen, als een kind, van geloof. lieve Heer, help me toch. Ik kan het niet. Het gaat niet goed. Dat is iets van de verhouding in het gebed. Niet die van slaapse vrede. Maar ach, geef me toch, Heer, dat mijn voeten gericht worden naar uw woord. Bekeer me toch tot u. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Help me toch. Heer, ik kan niet beseffen hoe erg het is. Voor u, want u bent de heilige en de rechtvaardige. Maar ik geloof dat het erg is. Verlos mij van de boze. En de boosheid die mij aankleeft. Dan is er een recht kennis. En grondig kennen, heb ik gezegd. In de grond. Waar het vandaan komt allemaal. Dat heb ik niet altijd in de gaten, hoor, dat weet ik wel. Maar ik zal maar zeggen, de Heilige Geest die werkt zo dat we tenslotte niet in een punt blijven hangen. Maar dat we met David leren. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. En van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toon. Zo, en dan krijg je niet dat, ja, je zou zo zeggen, het is ook een ziekelijke manier van kennen. Dat tuimelen we ook in als de Heer ons niet bewaakt. Eerlijk waar. He, dan bij het minst of geringste, oh, daar heb ik, daar komt straf, daar komt dit, daar komt dat. Nee, dies wordt gij, Heere, met beving, recht, kinderlijk gevrees. Een kinderlijke vrees. Het is vader niet om de ondergang te doen, maar om de behoudenis van zijn kinderen. Nou, dat heeft weer als vrucht in dat grote aangename gebed, dat we ons voor het aangezicht zijn de majesteit verootmoedigen. Wat is zijn majesteit, zijn hoogheid, zijn heerlijkheid? Zoals hij zich in zijn woord openbaart. Zoals hij zich ook in zijn Christus openbaart. Die hoogste majesteit. Het is hetzelfde dat de mens daaraan denkt. Johannes was een bevoorrechte discipel. Maar toen hij de Heer Jezus zag in zijn heerlijkheid. Toen viel hij als dood aan zijn voeten neer. Vanwege de heerlijkheid en de majesteit die er van hem uitging. Nou geldt ook daarvan. Wij wandelen niet door aanschouwing, maar door geloof. Maar het werk van de Heilige Geest houdt wel in dat wij er iets van leren. Dat God God is en ik een mens ben. Een nietig mens. Een zondig mens. Zulke ogenblikken zijn er ook dat het als het ware heel dichtbij is. Dat schaamte je aangezicht echt bedekt voor het aangezicht van die hoge Heere. Je vindt er iets van bij Abraham die bidt voor de rechtvaardige. Heere, zegt hij, ik onderwinde mij, hoewel ik stof en as ben, tot u te spreken. Zie je iets van verootmoediging. Nederigheid, kleinheid, nietigheid. Juist wanneer we de kwaal in het oog krijgen, blijft. weinig reden over om te roemen in onszelf en om op een voetstuk te gaan staan. En om zo op dat voetstuk vanuit de hoogte te denken en te spreken en te doen. Als we maar recht weten wie we zijn, windhappers, windbuilen. En we zijn niks waard. Over een klein strootje gaan we over de kop. Zo verontmoedigt de Heer, hoewel ik stof ben en as. Wil toch horen. Hoe meer kennis dat we mogen ontvangen, geloofskennis van de Heer, hoe meer kennis krijgen we ook van onszelf. Kun je dat verstaan? Als dat leven, dat lijden, dat sterven van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest ons gepast en dierbaar wordt. En je gaat hoe langer hoe meer mogen inzien dat alles wat Jezus gedaan heeft, deed hij als borg, als middelaar. Hij, tegenover dat negatief staat het positief. Alles wat hij heeft gedaan, had betekenis. Elke klap, elke smart, alles wat hij heeft geleden, was ergens voor. Dan ga je ook zien, al ben je misschien niet zo'n diepdenker, dat geeft niet. Dan ga je toch zien dat je zegt, wat moet het toch erg zijn met mij eigenlijk. Laat de handen maar op de mond doen. Dat hij ze zodanig tegenspreken, van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Kijk, dan wordt hij verontmoedigd. Hij is wel eens in de wiek geschoten hoor. Was beledigd. Voelt zich wel eens tekort gedaan, maar dat houdt geen stand. Dat houdt geen stand tegenover de inwerking van de Heilige Geest. Die dringt hem steeds terug. Daarom hoeft hij niet met een boos gezicht of een boos hoofd te blijven lopen. Wie zijt gij? Nog even, dan is ons gezichtje uitgemergeld en uitgeteerd. En dan wat anders om aan te denken. Zo moet je het zien. Verontmoedigd. Het is haast niet in te denken. Dat die mens, die in zijn gezonde tijd met de vuist op tafel slaat, dat de kopjes rinkelen. En dat kan niet goed zijn op zijn tijd. Hè. Maar ik bedoel maar, die ook in zijn overmoed daar staat te schreeuwen. Dat er niks van overblijft. Wel, ze ging heel ver. Toen die de majesteit en de heiligheid aanranden van de God van Israël. En dat hij de heilige dingen die uit de tempel gestolen waren, genomen, meegenomen waren, dat hij die in die nacht op het feestmaal aan liet rukken om daaruit te drinken. En opeens was daar die hand in schalen gewogen en te licht gevonden. Belshazzar, die God waar je vader voor gewogen is, die God in wiens hand je leven is, heb je nooit verheerlijkt. In diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. Het was voorbij. De stad werd belegerd door de Perzen en de Meden en ze viel. Daarom is er geen reden. Wat is het? Zegt Deborah. En zeggen de Maria's. Wat is er? De hij hoog, hoog zou spreken. Want de Heer verwacht de hoogmoedigheden van de man. En hij verbrijzelt degene die de tong naar hem uitsteekt. De ellendige verhoogt hij uit de trek om te doen zitten naast de prinsen zijns volks. Ja. De Mirode heeft daarover geschreven een gedichtje over de afgescheidenen in die tijd met de mensen ontzettend belaagd, met inkwartiering uit je brood gestoten, je werk werd je afgenomen. Dat is een akelige tijd geweest. Maar in dat versje daar schrijft hij wat eigenaardig, dat deze mannen, deze verachten, die zitten nu op de hoogste post in het land. Dat is gebeurd. Kijk nou, je kan heel wat zwarte kantjes noemen, maar het is toch merkwaardig. Hoe het voor de Heere als het ware lijkt wel een aantrekkelijke zaak te zijn, om de verachten en de verworpenen, de buitengeslotenen, om die binnen zeer korte tijd te verhogen. Totdat ze, net zoals in Psalm 107, die prinsen, de Heere vergeten. En niet meer herkennen dat Hij het alleen is. Dan stapt die verachting uit over de prinsen. Hij doet ze dwalen in het woeste waar geen weg is. Ja. Voor het aangezicht zijner majesteit verontmoedigd. Wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis? Dat u me tot dit ogenblik geholpen hebt. En uw weldadigheid zo groot en zo veel hebt gemaakt over ons. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande dat hij zulks onwaardig zijn, om de Zere Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Want hij heeft het beloofd in zijn woord, roep mij aan. In de dag der benauwdheid, ik zal u uithelpen. En eerst roepen, zal ik antwoorden. De Heer heeft het beloofd. Hij wordt genoemd de hoorder der gebeden. Je zit daar zo wel eens over te denken. En ik spreek wel even terug. Toen werd ik opeens innerlijk voor die vraag geplaatst. Geloof jij nou waar je om vraagt? Dat het gebeurt zou. Ja, nou, dat weet je ook niet, dat weet je niet. Ja. Mensen, wat een ontdek is dat. Dat je iets vraagt. En je gelooft zelf niet dat het gebeurt. Dat je het krijgt. Nou, dan ben je ook een slechte bidder. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoekt. Wat een gedachteloosheid. Dat je toch zelfs verbaasd zijn als de Heer het zou doen wat je vraagt. Wat is dat eigenlijk? Een blamage, een aantasting van die eeuwige trouw van God. Kun je begrijpen dat wil een gebed grote aangenaam zijn, dat er die grond in hoort te zijn. Hier genoemd dat hij hoort en verhoort om Christus wil. Dat hij geen man is dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Je bidt misschien voor je vrouw, voor je man of voor je kinderen. Geloof dat de Heer de waarmaker is van zijn woord. En dat hij het verbond met Abraham, zijn vriend, gedenkt. Kun je ervan afmaken en zeggen, ja, maar ze worden niet allemaal, ze komen heus allemaal niet in Nederland. Als jij hem zo wat wil maken. Dat deugt helemaal niet. Deze vast. Ja, maar dan kun je het woord zeker weten. Nou, kijk eens, er is een geloof. Gelovig weten en steunen op wat de Heere zelf heeft gezegd. Toen komen we geen sterfwoorden, zijn roepen, Heere, het is uw woord, het is uw woord, het is uw woord. Hij herinnerde de Heer als het ware aan zijn eigen woord. Zeg ja, dat heb ik niet. En dat kan best zijn, maar dan vraag ik er maar om aan de Heer. Heer, laat mij steunen op uw woord. Laat mij vertrouwen op uw belofte. Als hij denkt, ja, dat vind ik toch maar een doorige oppervlakkige boel, dan ben je precies in de war, want het is net andersom. Waar de mens het zo makkelijk alles, laten we zeggen, maar op zijn beloop laten en, nou ja, als je ervoor bestemd bent, dan zul je het wel krijgen enzovoort. Dat is een makkelijke boel. Dat klopt niet. Ik neem aan dat je elke dag vraagt aan de Heer. Heer, wilt u ook aan onze kinderen denken? Alsjeblieft. Dat ze u mogen toebehoren. Heer, alsjeblieft, geef dat er niet één verhard wordt en in het oorbeel van het ongeloof vallen. Dat is de lijn die de Heer is een dierbaar woord ons noemt. Dan kun je zeggen, ja, maar dan kun je mij toch niet, hebben wij niks. Ja, zo kun je wel blijven praten. En de mensen, nou ja, als zus of zo ligt, al bid je dit en dat. Ik weet, wij kunnen helemaal niet bidden. Maar het gaat over wat de Heer doet. Als je dat nou gelooft, dat jij zo ijskouder bent, dat je nog niet eens voor je eigen kinderen vraagt. Heere, houd u ze vast. En je vraagt. Je gaat het toch vragen. Dan weet je toch dat dat de Heer is, de Heilige Geest. Dat is toch de aard van de Heilige Geest. Verhard u niet, nee, zijn genade, ootmoedig aan. Laat meer die balaf massu ten afspreek wezen. Dat is toch, dat geeft al moed. Als jij een vader hoort bidden of een moeder. En er wordt gebeden. En moeder zegt, Heere, wil de kinderen alsjeblieft bewaren tegen de zonde. Wilt u bewaren dat ze niet leven naar het goeddunken van hun eigen boze hart? Als je dat nou hoort, weet je wat ik dan denk? Nou, dat kind, dat is onbevoorrecht. Misschien beseft het het wel niet. Dat de Heer, moeder, vaders hart, of wie het dan ook is, daartoe verwaardigt, dat doet hij. Dat weet hij al. Nou, dat is een grote zegen. Gods kinderen, dat is de grootste erfenis eigenlijk die je van je ouders kunt krijgen. Meer dan geld en goed. Dat vader en moeder de Heer hebben gebeden om de vervulling van zijn belofte. Ja, en dan mag je daarom hopen dat de Heer dat ook doet. En geloof. En dan mag je ook zeggen tegen de kinderen, hoor eens, je bent nog niet hoog. Je denkt misschien dat het jouw keus, jouw vrijheid is, jouw leven is, dat denk je misschien. Maar, de Heer leeft. En de Heer kan ook op andere wijze komen. Maar we zijn er nog niet. Wat kan dat bij ogenblikken soms een rust geven? Dat de Heer regeert. Het briesend paard moet eindelijk sneeuwen hoe fel draven in het oorlogsveld. Kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Er zijn al heel wat sterke kerels en vrouwen omver gegaan. Die hebben gezegd, de Heere is mij te sterk geworden. Hij heeft mij overreed. Vaste grond dat hij ons gedekt, omdat we zo goed bidden kunnen helemaal niet. Want dat is ook zo'n punt. Overal zit jezelf tussen. Ik denk dat dat duurt zolang we op aarde zijn. Dat zit er zo fijn doorheen verweven. Vlees en geest, zou je zeggen. Dat kun je niet uit elkaar filteren. De Heere die kan naar zijn heilige maatstaven, kan de Heere bij wijze van spreken van alle gebeden en alle bidders zeggen, nou ik hoor het niet, want ik heb eens goed naar je geluisterd, maar er klopt iets niet. Kan de Heere makkelijk zeggen. Wij kunnen ook niet rekenen op iets vanwege de waardigheid van ons gebed. Of de aanhoudendheid van ons gebed. Dat kan de grond niet zijn. Nee, er staat niet tegenstaande dat wij het onwaardig zijn. Ook in het bidden en in het danken. Onwaardig. We hebben het niet verdiend. Dat hij nou altijd, net zoals in de Openbaring staat, daar zag je dat reukwerk, die gebeden der heiligen, onheilige heiligen, die gingen zo naar de hemel, en daar werd wierook bij gedaan, uit een wierookvat. Dat betekent, dat is het gebed van de Heer Jezus Christus. Dat komt er bovenop. Daarom hoort zijn vader om Christus wil. Maar er is nog meer. De vader kan zo'n hoop hebben. Waarom? Nou, dat weet je toch wel, kinderen. Want als die heilige vader, die heilige God nou eens met ons deed naar onze eerbied of oneerbiedigheid, hoe zou het er dan uitzien? Als die eens deed naar ons geraffel, en dat we gewoon met open ogen stilletjes onder het bidden rond zitten te kijken naar al die dingen. Maar dat kan de Heer met eeuwig gesproken om Christus wil gedragen. Ook dat nog. Want die Zoon Gods heeft zo ontzettend diep geleden. En hij heeft zo gebeden, zijn hele leven door, dag en nacht. Dat ik kon zeggen, mijn spijze is dat ik doe de wil mijn vaders. En daar is de vader nou zo tevreden mee. Dat als nou een mens nou nooit van zo'n leven gebeden heeft. Dan is die in het oog van de vader ijsgebinder. Dat kan. Ik heb een zus die stelt alleen maar klanken uit, maar geen woorden. En zo zijn er nog zoveel als je in zo'n inrichting komt. Die soms nog blind erbij zijn en doof, onvoorstelbaar. Nou ja, ik denk dat je die veel mensen die zien of die horen niet bidden. Want als je zegt bidden, dat begrijpen ze net zo min als het andere. Maar die nu in die Heer Jezus Christus zijn, die zijn in hem volmaakt, in de gebeden, ontbreekt niets aan. Zo sterk met de Vader op het werk van zijn geliefde Zoon, zoveel is het waard. Daarom zei mijn auto nog alles op de preek doen. Kinderen, je moet niet denken dat je zo makkelijk naar de hel gaat. Zul je er wat voor moeten doen? Het is raar gezegd. Maar er zit wel wat in. Want hij zegt, dan moet je door alles heen breken. Door alles. De tranen van een vader, van een moeder. Door het woord, door het dierbare evangelie. Wat je verkondigd wordt, alles. En als je het goed uitlegt en je begrijpt de bedoeling, dan zeg je, ja, daar ben ik het wel mee eens. Daar ben ik het wel mee eens. Dat is niet zomaar iets. We zijn wel verloren, dat weet ik wel. Van huis uit al. Maar we zijn zo hooglijk bevoorrecht dat we gebracht werden onder dat heilig evangelie. En daarom op die Christus wil hij zekerlijk verhoren. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd. Nou, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend was geweest, hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken. Ja. Zou je niet hoeven te schamen, maar nou wel. Want nou zeggen, ja, die vaste grond, ja, ja. Dat hij het zeker wil verhoren. Ja, ja, dat is bij mij meer maar een vraagteken. Ja. Daarom laat de Heer het ook verkondigen. Opdat we niet als een baar der zee in twijfel zouden blijven. En bewogen worden. Maar komt telkens dat woord van God in ons leven met kracht in. Blijf volstandig bij de waarheid, bij de genade die in Christus Jezus is. Kijk, dat vindt de Heer nou een aangenaam gebed. Al komt het er misschien niet altijd even precies even mooi uit, dat is niet zo belangrijk. Al heb je wel eens je hoed op of af, bij wijze van spreken, want ze zeggen wel eens, er wordt meer gebeden met de pet op dan met de pet af. Waar je ook bent, dat is de Heer aangenaam. In Christus Jezus. Hij hoort de jonge raven. Als ze tot hem roepen, nou die beesten die weten geen eens dat er een God bestaat. Denk ik. Wij zeggen immers, die beesten hebben geen verstand zoals mensen, geen denkvermogen. Voor God is het roepen. Ik denk dat als een kleine kind in de wieg ligt te schreeuwen, dat God dat ook hoort. Zeker. En dat hij zorgt dat moeder er is om te kijken wat er gedaan moet worden. Alleen als je oud gaat worden, dan zeg je, lieve heren, dat u de raven hoort, dat kan ik nog wel begrijpen. Ja, maar dat u mij hoort, kan ik niet begrijpen. Ik kan het niet begrijpen. Dat u naar mij luistert. Dit is dus van de heren aangenaam. En het wordt door hem verhoord. Loop je daar nou niet mee vast? Met dat verhoren. Nou ja, het kan niet vastlopen in die zin. De Heere heeft het gezegd en de Heere doet het. Hoe zou ik daar nou tussen kunnen komen? U zou me natuurlijk op een heleboel voorbeelden kunnen wijzen uit je eigen leven en uit het leven van je familie. Ik weet ervan hoor, dat het water wel eens hoog kan stijgen in je ziel. En dat je weet dat de Heere, dat de Heere ervan weet dat je erom gevraagd hebt. En heus niet alleen in de twijfel, maar in het kinderlijk vertrouwen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dat het toch allemaal heel anders is gegaan. Of gaat. Hoe moet je dat oplossen? Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, de Heere die verwoordt anders als dat wij denken. Dat is ook waar. Dat is ook waar. De Heere die doet wat goed is. En de Heer heeft ook geleerd dat we te bidden uw wil geschieden, gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. Maar, ik kan me indenken dat soms een mens zegt, ja zo ben je er altijd uit. Zo ben je er altijd uit. Dan klopt het altijd. En dat kan ik begrijpen. Echt waar. Want, ja, je leest God hoort de zondaars niet. En als je dan in de praktijk van het leven zo eens om je heen kijkt. Er kan toch wat gebeuren. Paulus die bad ook. Met die engel des Satans, dat hij van hem weggenomen werd. 3 maal. Dat gebeurde niet. De Heer zei, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, ik voel wel aan dat mensen die een beetje scherp staan, die nogal eens voor raadselachtige dingen kwamen te staan in het leven, dat die mensen niet gediend zijn van zo'n vastklaar christelijk antwoord. Dat kan ik me zo levendig in zeggen. Ik heb altijd dat hele sterke gevoel gehad als je bij erg zieke mensen bent of mensen die hun leven in het teken staat van de afbraak en of van de tegenspoed en zo, om dan te zeggen bijvoorbeeld, nou het zou wel ergens goed voor zijn. De Heer zal er wel een bedoeling mee hebben en dit. Ik kan het begrijpen dat dat zo kan vallen bij een mens dat die wel op je kan schieten. Die zegt, nou alsjeblieft je mond. Als dat alles is. Ik denk dat wij ook nodig hebben en dat de Heer dat ons niet kwalijk neemt. Als wij ook erkennen in vele dingen, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Mensen en vooral dominees natuurlijk, die willen graag overal antwoord op geven. En zo'n antwoord, dat klinkt als een klok en dat iedereen het begrijpt. Maar moet dat wel? Of mogen we ook nog zingen, heilig zijn o God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En uw wegen hoger dan onze wegen. Dat stukje moet je toch laten. Je moet niet alles willen verklaren. En daarom moet je dan ook niet zeggen, nou ja, zou voor jou wel goed zijn. Dat jij dit hebt of dat jij dat hebt enzovoort. Dat zal de Heer allemaal wel in orde brengen. 1 ding weet ik heel zeker. En dat is dat de Heer Jezus nooit tegen een arme ellendige heeft gezegd. Zoek het maar uit. De moordenaar aan het kruis woorden het heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hoeveel die zichzelf al dachten te zien verzinken, hebben ervaren dat het waar is, dat zijn bloed reinigt van al hun zonden. Geloof je dat ook? Ja, dat is een wonder om dat te geloven. Want vaak geloof ik geweest dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Ja, maar toch is het waar. Het is een kernstuk van het woord van God. Wie is een God gelijk hij die de ongerechtigheid vergeet? Ten slotte, wat te bidden? Nou, alle geestelijke en lichamelijke nood. Alles wat je nodig hebt voor ziel en lichaam. Wat je nodig hebt. Je moet natuurlijk niet oprekenen dat de Heer alles doet. Wat je niet nodig hebt. Je kunt de gekste dingen wel praktiseren. Daar gaat de Heer niet op in. Maar wat je nou echt nodig hebt. Voor je ziel. Voor je lichaam. Mag je aan de Heer vragen. Alles, ja. Waarom niet? Moeder mag vragen om wat ze nodig heeft. En vader ook. Ik vertel het, ik had het gesteld, want dat is een mooi verhaaltje, want dat is nog in mijn tijd gebeurd. Dus misschien 20, 25 jaar geleden, maar bij Rotterdam daar. Die vrouw, ik heb het jullie al meerdere malen verteld, ik zat sleuteltjes kwijt, moest naar huis, kwam het ziekenhuis. Van de man, thuis de kinderen wachten, sleuteltjes. Het is nog maar een kleinigheid, zeggen wij. Maar je moet er maar even mee zitten, hè. En de dadelijkheid liep. Ach, Heer, ik kan niet naar huis en ik moet naar huis. Nou zat het haast nog niet gezegd. Toen kwam er een meneer aan. Oh, mevrouw, is dit soms van u? Dat doet de Heer. Doet de Heer God alle geestelijke en lichamelijke noden. De Heer weet het. De Heer weet in wat voor putten en kuilen je zit. Nog eens wat. Misschien heb je vrijmoedigheid nodig. De schrift zegt, werkt uw vrijmoedigheid niet weg. Nou, dat kan heel wat zijn, dat je geen vrijmoedigheid hebt. Dat je niet durft te praten. Ik bedoel dan niet direct kletsen, maar niet over de dingen van de Heer, van zijn koninkrijk, van zijn woord. Mag je aan de Heer vragen? Ach, Heer, dat heb ik zo nodig, geeft u alsjeblieft om Christus wil. Alsjeblieft, help me. Ja. Stel voor, je bent ouderling of diaken of weet ik wat, maar je durft er niet op huisbezoek te gaan. Kom nou. Ja, dat kan. Dat kan. Je weet helemaal niet wat je zeggen moet. Mag je aan de Heer vragen? Heer, help alsjeblieft. Je mag aan de Heer vragen als je, zeg maar, stel voor je wordt wat ouder en je wil graag een man of een vrouw, een jongen, een meisje, Heer. Mag ik iemand vinden die ook buigt voor u? Alsjeblieft. Die eenzelfde geloof deelachtig is. Heer. Mag je ook vragen, kun je gaan, dus dat moet je zelf uitzoeken. Ja, dat zegt de duivel, dat moet je zelf uitzoeken. Maar de Heer zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw vader recht maken. Alle geestelijke en lichamelijke noden. Mag je ook vragen. Wat te bidden. Nou ja, er hoort alles bij. Er hoort alles bij. Kun je denken aan je werk, aan je huis, aan je buren? Ja. Je buren, je moet maar buren hebben die het leven bitter en ondraaglijk maken. Maar je allemaal de Heer vragen. Zodat hij het in orde wil maken. Och, de Heer. De Heer die zegt, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwgebod. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo bij te spreken. Heel ten overvloed. Maar hoe het ook gaat, het gaat toch goed. Wat te binnen, nou dat gebed, dat is samengevat in het Onze Vader. Waar we in de toekomst de leven en welzijn nog met elkaar over mogen hebben. En in het gebed van het Onze Vader, daar vind je die schone evenredigheid. Het begint met uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Net alsof de Heer zeggen wil door zijn heiligheid. Nou, het kan allemaal maar op. Wij willen gelijk ons verlanglijstje indienen. En we willen gelijk een heel repertoire afdraaien wat we allemaal nog moeten hebben. Of wat we tekort komen, of waar we bang voor zijn. Nee, zegt de Heer, wacht dan maar even. Je komt aan de beurt. Je komt aan de beurt. Maar ik ben de Heer, die heilig, ijver voor mijn eer. Hij is de Heer. Dus eerst even wachten. Dit is groot. Daar ben je alleen maar goed mee, hoor. Met de heiliging, met het koninkrijk, met zijn wil. Nou, en dan zegt de Heer, nou, vertel nou eens wat. Wat heb je nog meer nodig? Ja, brood. Vrome mensen zeggen gelijk, brood? Ik heb zoveel dagen niet gegeten en gedronken. Maar zo is de Heer niet. De Heer zegt, nee, want als je geen brood hebt, ja, dan kan je het laatst ook niet meer binnen. Nee, kun je niks meer vragen. Brood, om te eten. En heb je nog meer om je hand? Ja, Heer, wilt u alsjeblieft mijn schuld vergeven? Wilt u alsjeblieft vergeven? Vind je het belangrijk? Ach, dat vind ik zo belangrijk. Vergeef jij je broeder ook? Ja, Heer. Ja, door uw genade vergeef ik u. En ik ben ook bang, heren, want ik ben zo slecht. Ik trap overal in. Niet alleen dat ik erin trap, maar ik zoek het op. Ach, wil me weg zo besturen dat ik niet in verzoeking kom. Ik ben zwak. Heel zwak. Nou, de Heere hoort en die leert ons tenslotte weer, u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, God zegen dit gebed.